En dan mag ik u meenemen vanmorgen naar Johannes 3. Waar ik de draad even opneem, lezend vanaf vers 12. Johannes 3 vanaf vers 12, waar staat: indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren Zoons van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. En dat is dan het slotgedeelte van dit zogenaamde gesprek met Nicodemus. Nicodemus had daarbij overigens niet te veel in te brengen. En ik ben begonnen ook met lezen in het gedeelte waar de Heer zelf spreekt. Dat doet hij vanaf vers 10 tot en met vers 21. Want eigenlijk krijgen we hier een korte redevoering van de Heer Jezus. Eerst een gesprek heen en weer met deze leraar van Israël. Daar, zo eindigt de Heer dan ook. Dat wil zeggen, het slotgedeelte wat de Heer spreekt, dat begint dan ook met: zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? In vers 10 is dat. En daarna neemt de andere leraar, de Heer Jezus namelijk, die neemt het over. De leraar namelijk die van God gekomen was, ook volgens Nicodemus. Want dat staat zo in vers 2. Waarbij de Heer dan in eerste plaats zegt, en dat heb ik vorige keer al aangehaald, dat alles wat hij spreekt en wat hij getuigt afkomstig is feitelijk uit de schriften. Daar is niks nieuws bij en iedereen kan voor zichzelf ook controleren dat dat de betekenis is van deze woorden uit vers 11. Waar de Heer zegt: wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Het is de verwijzing namelijk naar de oudtestamentische geschriften. Het lijdt geen twijfel, want het is de enige denkbare verklaring, lijkt mij, voor zover ik het bedenken kan dan. Maar het is de enige denkbare verklaring voor de wijze van optreden, de wijze van prediking ook van de Heer Jezus, die immers niet op eigen gezag predikt, hoewel hij sprak met autoriteit, dat staat ergens, hè. Maar hij sprak, predikte uit de oudtestamentische geschriften, en het is ook ongetwijfeld daaraan dat hij zijn autoriteit ontleende. Dat is makkelijk genoeg. Dat begrijp ik persoonlijk tamelijk goed, want daar komt alle autoriteit vandaan, uit de schriften. Daaruit halen wij onze zekerheid als gelovigen, als het goed is. Ja, als het goed is, dat is niet altijd zo, maar als het goed is, is het wel. Onze enige zekerheid is die schriften en het spreken van die schriften. Dat behoort dan ook vanzelfsprekend met enige autoriteit te gebeuren. Maar het is een autoriteit ontleend aan het woord Gods. Dat is ook zo in het geval van de Heer Jezus. En de Heer zegt dan ook: wij spreken wat wij weten, wij getuigen wat wij gezien hebben, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Dat gijlieden staat in het meervoud, in vers 11. Want het meervoud van gij is gijlieden en het meervoud van u is ulieden. Meestal, maar lang niet altijd, helaas, in de Statenvertaling. Nee, dat is lastig, want u en gij kennen wij in het Nederlands niet meer het meervoud. Vroeger wel, en dan kwam er dus lieden achter. Alleen in de Statenvertaling is dat niet consequent doorgevoerd. Dat is erg lastig. Vind ik spijtig, want hadden ze het nou maar altijd gedaan. Niet omdat het zo'n mooi oud woord is, maar dan kunnen we tenminste zien of het enkelvoud of meervoud is. En nou moet het dikwijls uitgelegd worden. Maar hier staat het gewoon bij: gij lieden, de Heer sprak tot Nicodemus, die de leraar van Israël is, in vers 10. Dus spreekt de Heer met dit woord gij lieden heel Israël aan. Dat lijkt me wel duidelijk, hè? Gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Dat wil niet zeggen dat Nicodemus het niet aannam, maar het wil wel zeggen dat het volk als zodanig het niet aannam. En dat blijkt natuurlijk ook uit de rest van dit Bijbelboek, uiteraard. Maar de Heer gaat dan verder, want de gedachte is namelijk, en dan zeg ik eerst Met eigen woorden wat er in vers 12 en 13 staat. De gedachte is namelijk dat die schriften spreken over aardse dingen. Over de dingen met betrekking tot gebeurtenissen die op aarde plaatsvonden of op aarde plaats zouden vinden. Maar het aardige is van deze oud-testamentische profetieën. Dat ze niet uitsluitend spreken over aardse dingen, maar ook over hemelse dingen. Ze doen dat bijna nooit expliciet. Maar ze doen het impliciet, dus, hè, als ik zeg ze doen het bijna nooit expliciet, betekent het dat in het Oude Testament nauwelijks schriftplaatsen te lezen zijn waarin gesproken wordt over hemelse dingen, hemelse zegeningen, hemelse roeping, hemelse erfenis. Maar die termen die haal ik nou alweer uit het Nieuwe Testament, omdat ik ze in het Oude ook niet vind. Maar deze waarheden rond, en dat leg ik maar meteen verder uit, deze waarheden rond de roeping van de gemeente, van eerstelingen in onze dagen met hemels burgerschap en met een hemelse roeping en erfenis. Deze waarheden zijn wel te vinden in het Oude Testament, maar zij staan er niet in klare taal, maar ze liggen daar verborgen achter de uitspraken die gedaan worden over Israël en de volkeren. Dat is de normale gang van zaken. En een belangrijke waarheid wil ik dan even heel concreet onder woorden brengen, want dat gebeurt nooit. Ik heb namelijk, daar ga ik even uit van wat ik geleerd heb. Ik heb geleerd, de gemeentelijke waarheden zijn in het Oude Testament verborgen. Dat kan niet missen, er staat in het Nieuwe dat het zo is, dus moet het zo wezen. Maar daarnaast werden wij uitgebreid geïnformeerd over hoe de Oud-Testamentische typologie, beginnend natuurlijk met de tabernakel, uitdrukking geeft wel degelijk aan gemeentelijke waarheden. Zodat ik dan toen later voor mezelf maar de conclusie getrokken heb, en daar heb ik nog nooit op terug hoeven komen, dat inderdaad juist de oud-testamentische typologie de methode is waarmee deze nieuw-testamentische waarheden verborgen worden. Dat wil zeggen, juist in de typologie zit het verborgen. Daar dient de typologie verder ook voor. Eén ding is namelijk dat de oud-testamentische geschiedenis zelf een profetische betekenis heeft. Dat is ook weinig gezien, maar het is zo. Alle oud-testamentische geschiedenis heeft profetische betekenis. Maar de typologie in het Oude Testament heeft een speciale toepassing op de gemeente en ook de plaats van de gemeente. Dat wil zeggen dat je in de oud-testamentische typologie wel degelijk waarheden vindt met betrekking tot het oude verbond zelf. En ook waarheden in verband met het komende geopenbaarde koninkrijk van Christus. Maar daartussenin en in dat verband vinden we natuurlijk ook de gemeentelijke waarheden. En daar gaat het speciaal om. Dat is het geheim van de Bijbelse oud-testamentische typologie. En onder typologie versta ik dan wat theologie er altijd onder verstaat. Namelijk niet de geschiedenissen zelf in hun profetische betekenis, maar echt die oud-testamentische voorwerpen en instellingen enzovoort, die horen tot de wet. Alles wat maar een beetje te maken heeft met de ceremoniële wet, want zo heet het dan, spreekt in elk geval over gemeentelijke waarheden. Nou, dat is één van de methoden, waarschijnlijk ook de belangrijkste, waarmee de, of waardoor deze gemeentelijke waarheden in het oude verborgen zijn.
Ja. En wat is precies de ceremoniële wet?
Men maakt onderscheid tussen ceremoniële wet en, hoe heet het andere ook alweer? Daar hebben ze ook een naam voor, dat weet ik veel. Ik ben nog geen theoloog gelukkig, maar dat is lastig nu. Maar de ceremoniële wet, dat zijn die wetten die bestaan uit ceremoniën. Dat zijn de inzettingen met betrekking tot de dienst, de directe dienst aan Jehovah. Dus de godsdienstige wetten. En de andere, dat is de verzameling geboden en regels en wetten waaronder het volk zou leven. Heb je daar een woord voor? Op slotverrekening heb jij een opleiding gehad, broeder? Ik zie je nog zitten op de voorste rij op het bankje tijdens het tentamen. Ja, ik kreeg toch wel meelijden met je. Ja, goed, maar daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar inderdaad, ceremoniële wet is dan de wet die verband houdt met de dienst aan de Heer. De dienst van de levieten en de priesters enzovoorts. Dienst in de tempel of in de tabernakel. Alles wat daarmee verband houdt, de offerdienst enzovoorts, priesterwijdingen, noem maar op. Dat is allemaal ceremoniële wetten. Dat zijn religieuze wetten in de eerste plaats. En de andere wetten zijn de wetten die betrekking hebben op het leven in Israël. nationale wetten, sociale wetten. Sommigen vinden het asociale wetten, maar daar gaat het nou niet over. Maar dan heet het nog sociaal. Hoe dan ook zijn de wetten met betrekking tot de samenleving in het algemeen. Daar zit ook het een en ander in verborgen, maar dat wordt niet gerekend. Het wordt officieel niet gerekend, heeft men afgesproken. Buiten mijn medeweten, dat weet u waarschijnlijk, heeft men afgesproken. Dat wil zeggen, typologie is alleen ceremoniële wet en wat daarmee samenhangt. Dingen die geacht worden geen direct praktisch nut te hebben, maar die er wel zijn, dat is het eigenlijk. Nou, hoe dat ook zij, het Oude Testament spreekt over aardse dingen, spreekt namelijk gewoon over de geschiedenis van deze wereld. Eigenaardig is dat als je Genesis begint te lezen, meteen in vers 2 al gesproken wordt over de aarde en daar blijft het eigenlijk zo ongeveer bij. In de beginnen schiep God hemelen en aarde, dan denk je nou het zijn er twee, dat klopt dat in de vertaling niet, maar het zijn er twee. Hemelen en aarde. En het volgende vers gaan we meteen verder met te spreken over de aarde. De aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Daarna wordt er natuurlijk wel gesproken over de hemel. Maar de draad van het verhaal gaat verder met de aarde. Dus de algemene gang van zaken. Zelfs als een paar versen verder geschreven wordt over het uitspansel. Wat God hemel noemde enzovoorts. Want daaruit blijkt. Maar ik zeg het alleen voor degenen die dit wel eens dieper bestudeerd hebben. Maar daaruit blijkt dat als de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd, dat de hemel daar ook bij betrokken werd. Maar het verhaal gaat over de aarde. En de hemel wordt ampersand even meegenomen. Dat hoort er ook bij. Dat heeft er iets mee te maken. Een heleboel trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is het verhaal van de aarde. En het gaat dan ook over de volkeren, de mensheid in het algemeen. Daarna de volkeren, daarna speciaal Israël enzovoort. Zo gaat de geschiedenis verder naar de bedeling van de wet. En daarna de dood en opstanding van Christus. Als gevolg waarvan het nieuwe verbond in werking treedt. En door het nieuwe verbond zou dan Israël alsnog, ten tweede malen, is officieel de gedachte verzameld worden. Niet verzameld uit Egypte, maar uit al de volkeren en gebracht worden in Canaan. En de volkeren zelf zouden vervolgens ook tot geloof komen. En onder het nieuwe verbond en ook gebracht worden naar de diverse landen die God voor hen bestemd heeft. Alle 70 volkeren in de 70 landen, dat is ongeveer de gedachtegang. En daarna leefden zij nog lang en gelukkig op een nieuwe aarde uiteindelijk. Dat is ongeveer. Ja, het klinkt namelijk als een sprookje, maar dat is niet waar natuurlijk. Het is realiteit. Dat is ook de Bijbelse heilsgeschiedenis. Maar in het verhaal wat ik nou even zo vlug afgeraffeld heb. Ik geef het meteen toe, maar het is nuttig om het overzicht een keer te zien. In dat verhaal wat ik zojuist heb afgeraffeld, hebben wij nou een deel overgeslagen. En dat is precies het deel wat verband houdt met onze dagen en onze bedeling. En dat hoort daar niet in thuis, of niet op die manier, omdat het te maken heeft niet met aardse omstandigheden, maar met hemelse. En daar gaat het maar om. Bovendien het hele verhaal van de opname, of van de hemelvaart van Christus en de opname van de gemeente dus ook. Maar ook zijn wederkomst heb ik daarbij niet genoemd. Het gaat gewoon om dat in de volheid des tijd God zijn zoon zou zenden geworden. Ik citeer uit Galaten, maar goed. Maar dat is ook een samenvatting, een afraffeling dus. Een samenvatting van het Oude Testamentische geschiedenis. Dat in de volheid der tijden God zijn zoon zou zenden geworden uit de vrouw geworden uit, onder de wet. Wat eigenlijk hetzelfde is. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Zo was het toch? Ja, en wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Maar de gedachte is dan heus dat ieder die gelooft inderdaad erfgenaam wordt van het koninkrijk hier op aarde. Dat is de normale gedachte. Daarmee uit. Daar is helemaal geen ruimte in voor hemelvaart en wederkomst van Christus. Want dat is nou juist die verborgenheid. De opstanding van Christus zelf, nou ja, dat is net het eindpunt van al die geopenbare dingen. Hij leed en stierf, maar stond uit de dood op. Maar dan krijg je puntje, puntje, puntje. Want eigenlijk moet in één adem, kan die opstanding van Christus ook met een ander woord gezegd worden. Maar daar moet je voorzichtig mee wezen, want dan vat je dingen samen. Dat doet de Bijbel ook. Dan spreekt de Bijbel namelijk over de vernedering van Christus. Dat is zijn lijden en sterven. Dat is zijn dood. Als zodanig. En daarna zijn verhoging, maar dat is niet slechts een opstanding, maar ook zijn hemelvaart. En daar precies midden in dat woord, midden in dat begrip verhoging, is er een breuk als het ware. Want via de oud-testamentische expliciete profetieën komt men gewoon niet verder dan hooguit tot zijn dood. En zelfs dat is moeilijk, heel moeilijk zelfs. Want het blijkt dat de dood van de Messias eigenlijk ook niet letterlijk in het Oude Testament staat. Ik zou tenminste niet weten waar. Ik ben het nog nooit tegengekomen. Ik durf het nauwelijks te zeggen. Maar,
Jesaja, als een schaap werd hij ter slachting geleid.
Ja, dat is een goede. Goed. Ik hoop dat we zo nog even doorgaan. Dat wordt een leuke. Over wie gaat dat? Goeie vraag, goeie vraag. Want wie zei dat ook alweer? Dat was de Kamerling.
Ja.
Die las dat stuk.
Ja.
En die vraagt dus, over wie heeft de profeet het hier?
Over zichzelf.
Zodat ik ook die vraag mag stellen. Over wie heeft hij het daar? Dat was een geschoold man, die jongen. Dus, en die vraagt, over wie praat de profeet? Dat is dan maar twijfelachtig, ja. Over wie heeft hij het? Over zichzelf of over een ander? Nou ja, dan zeggen wij, hij heeft het over de knecht des Heren. Volgende vraag, wie is de knecht des Heren? Moet je zo'n Jood vragen?
Best
niet zijn wij, zeggen ze dan. En dan hebben ze nog gelijk in ook. Ja, maar daar gaat het nou om. Het is in de eerste plaats al beeldspraak. Maar dat maakt het al moeilijk. En in de tweede plaats blijkt ook, of anders gezegd, is uit het verband aan te tonen dat het gaat over Israël. Dat mag je ook niet ontkennen. De christenen ontkennen dat, helaas. En dat maakt het ook weer zo lastig. Want in de ogen en in de gedachten van de Joden redeneren zij er dus naast. En dat is ook zo. Want het gaat inderdaad over Israël, maar vervolgens ook, en dat is de diepere achtergrond, over de Messias. En dat is eigenlijk onontkoombaar. Als je het één keer weet, kom je er nooit meer af aan van die gedachte dat het over de Heer Jezus gaat, over de Messias dus. Maar als je het niet weet, dan kan het inderdaad over van alles gaan, ja. Nou, enzovoorts. Het is een heel moeilijke zaak om de dood van de Heer Jezus, van de beloofde Messias, vanuit het Oude Testament aan te tonen. En als er over gesproken wordt, gebeurt het vaak met eufemismen, dus dingen die anders uitgelegd kunnen worden. Vernedering, maar het hoeft niet noodzakelijk dood te zijn.
Maar het hele offergebeuren wees toch geen naar de Messias, naar de verlossing?
Ja, maar dat is wat ik zeg, dat is typologie. Ja. Er zijn offers, over wie gaan die offers? En wat dan nog, de dood van het offer hoeft niet noodzakelijk te betekenen de dood van datgene waarvan het offer een uitbeelding is.
Waar is die typologie dan goed voor als het dat niet
betekent? Nee, het betekent dat wel. Natuurlijk, dat geef ik meteen toe. Maar hoe weten wij dat? Dat staat er niet bij. En dat bedoel ik maar. Het staat er niet expliciet. Ik lees nergens een profetie waar staat dat de aankomende Messias zou sterven.
Hoe weten we het dan? We weten het al jaren.
Uit het Nieuwe Testament. En daar wordt gezegd. Neem Handelingen 2, de eerste toespraak onder het Nieuwe Verbond. Na de opstanding van Christus dus. Dan zegt Petrus, ik vind het altijd een pracht voorbeeld. Dan zegt Petrus, even kijken hoor, wat hij ook weer zegt. Hè? Wacht maar. Handelingen 2, waar staat? In vers 22... Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen. En die Atris, wou je toch horen dus straks?
Ja.
Heb je er een. Krachten en wonderen en tekenen, die God er hem gedaan heeft in het midden van u gelijk, ook gij zelf weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen, de heidenen, aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Dat is dus vers 25 tot en met 28. En dat is geciteerd uit Psalm 16. Waar David zegt, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Wat hetzelfde is. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Dat is de weg hoe je weer uit de dood komt. Hoe kom ik hieruit? Dat is
Daniel.
Ja, maar even wachten. Kom ik, onthouden, hou me eraan, dan kom ik zo terug dan. Dus hier spreekt David over zichzelf. Maar nou zegt Petrus, en dat, daar gaat het om, vers 29 is het sleuteltje. Petrus kreeg toch de sleutels? Nou, hier komt zo'n sleutel. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat was voorheen dus niet zo, maar nu wel. Hij mag nu vrij uitspreken. Het is de vraag of hij het voorheen gekund zou hebben. Waarschijnlijk ook nog niet langer terug dan 40 dagen, maar 50. Maar dat doet er nou niet toe, hè? Maar het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Kortom, wat David daar zegt kan nooit op David zelf van toepassing geweest zijn. Ook al spreekt hij dan letterlijk over zichzelf, dan nog gaat het niet over hemzelf. Dus, vers 30, alzo hij dan een profeet was. David was dus dichter, zeggen wij, en koning, de dichterkoning of de herderkoning, maar hij was profeet. Hij was profeet en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden een op zijn troon zou zetten. Ik sla wat over, maar... Hè? Maar wat er tussenin staat, staat er namelijk niet. Iemand heeft dat er ooit eens bijgeschreven. Dat heb ik maar weer weggegund. Er staat dus dat hij uit de vrucht zijner lenden een op zijn troon zou zetten. Dat is de hele rest van het vers. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. Niet dat van David, maar van zijn zaad. Dat is alles. Dus David heeft daarin geprofiteerd. Dat wil zeggen dat als Petrus hier op de Pinkse dag een schriftuurlijk, een oud-testamentisch bewijs moet geven voor de dood en opstanding van Christus, komt er niet verder dan Psalm waarin David spreekt over zichzelf. Nou, dat is nou maar wat ik bedoel. Het zou toch mooi geweest zijn als je nou even een tekst aan kon halen waar het gewoon letterlijk staat. He? Vooral omdat het hem geoorloofd was vrij uit te spreken. Maar hij doet het niet, want hij heeft er waarschijnlijk ook geen een kunnen vinden. Ik ook niet. Nog steeds niet. En dus wordt het ontleend aan dit soort profetieën. Om niet te zeggen typologie, maar dit is natuurlijk geen typologie, dit is profetie. Wat David zegt mij en ik, maar... Hij bedoelt daarmee op zijn zaad, of degene die uit zijn lenden zou voortkomen. En dat noemt hij ik, dat ben ik. Ja, maar die heette dan toch niet David, althans niet op die manier. Nou, enzovoorts. Maar deze Jezus heeft God opgewekt waarvan we alle getuigen zijn. David niet, maar deze Jezus, namelijk de Christus wel. Nou, dan zal ik even naar Daniël 9. Daar staat, Daniël 9 vers 25, 26 is het, hè? Vers 26. Waar staat, en na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Dat is aardig, maar er staat, in het Engels staat, Messiah shall be cut off. Dat wil zeggen, de Messias, de gezalfde, zal worden afgesneden. Waarvan? Dat staat er niet bij. Dus je kunt er niet uit concluderen dat hij zou sterven. Nou, daar gaat het maar om. Er staat het dus niet. Dus niemand die deze conclusie trekt, overigens. Hij zal afgesneden worden. En dan staat er maar, het zal niet voor hemzelf zijn. Dat maakt men dan van, hij werd gedood te willen van ons. Maar dat, ook dat staat er niet. Er staat niet, het zal niet voor hemzelf zijn. Er staat, en hij zal niet hebben. En mag dan nog vertaald worden met maar hij zal niet hebben. Dat is echt wat er letterlijk staat. En hij zal niet hebben, of maar hij zal niet hebben. De vertalers zijn daar het spoor bijster. Om de eenvoudige reden dat zij niet geloven in geloofden in een letterlijk aards koninkrijk van de Messias. En daar gaat het in de nu volgende verse nog over. Dus ze zijn daar echt de draad kwijt. Maar hoe het ook zij, er staat hij zal niet hebben. Wat zal hij niet hebben? Wel, uiteraard zijn koninkrijk niet. Want daar gaat het hier over. Wanneer, de vraag is, wanneer komt het koninkrijk terug naar het huis van David? En het antwoord is vanaf vers 24, na 70 weken. Maar als 62, of nee, beter nog, als 7 en 62 van die weken voorbij zijn, Dus 69 van de 70 zijn al voorbij. Dan is er wel de Messias, maar die zal afgesneden worden en zal zijn koninkrijk niet hebben. Er is niks moeilijks aan. Maar dat is jouw sterven en opstaan, dat staat er niet. Bovendien, ik kan het natuurlijk veel makkelijker doen. Dat iets er niet staat, is nooit te bewijzen. Iets wat niet is, kan namelijk helemaal niet bewezen worden. Zo'n bewijs is niet te leven. Je kunt alleen bewijzen wat er wel is, maar niet wat er niet is. Nou, maar ik kan natuurlijk wel de Bijbels commentaar zelf nemen op deze dingen. En dan lees ik 1 Korinthe 2. Dat is echt een duidelijke. 1 Korinthe 2, waar het gaat over deze hemelse dingen. Over de verborgenheid heet het dan, in 1 Korinthe 2. Daar staat in vers 7... Maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, die bedekt was, ja, door de typologie of door de profeten, maar hij was bedekt, daar lag wat overeen, welke God tevoren verordineerd heeft, dat wil zeggen die wijsheid in verborgenheid, heeft God tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons. Dus die wijsheid heeft niet alleen te maken met verborgenheid, maar ook met heerlijkheid. Maar het was bedekt. Maar God heeft het tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. En dan welke, en dat slaat weer op die verborgenheid, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. En de vraag is, waarom dan niet, waarom was het dan bedekt? Wel, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer, die verheerlijkt zou worden, de Heer der Heerlijkheid, niet gekruist hebben. En dat betekent dat ook de kruisiging zelf dus bedekt was. Niet alleen de opstanding, maar ook zijn dood was dus al een waarheid die in het Oude Testament verborgen was. Niet omdat zijn dood echt tot de verborgenheden behoort, want dat is dus eigenlijk niet zo. Strikt genomen gaat het bij verborgenheid om een verborgen koninkrijk van Christus. Dat begint eigenlijk pas bij zijn opstanding. Maar zijn dood wordt dan in die verborgene dingen meegenomen, wordt daarin mede bedekt. Dat moet trouwens ook wel. Want als vast stond dat hij zou sterven, dan stond daarmee tegelijkertijd vast dat hij ook uit de dood zou opstaan. En aangezien het laatste verborgen moest blijven, moest het eerste dus ook verborgen blijven. Makkelijk genoeg. Dus wordt zijn dood ook inderdaad niet genoemd. Behalve dan in diverse schriftplaatsen waarin het op bedekte wijze naar voren wordt gebracht. Wij vinden in Psalm, wat is het, 22 geloof ik, vinden wij een heel uitgebreide beschrijving van de kruisiging. De enige verbazingwekkende eraan is dat het woord kruis er niet staat, maar verder staat zo'n beetje alles daarin. Maar ja, het gaat dan over David.
Die profeten dan in Petrus, hè? Die zochten het lijden op Christus en de heerlijkheid en dan. Dus is lijden dan voor dood en opstaan en de heerlijkheid na dood en opstaan?
Ja, maar je zegt het al. Ze onderzochten. Ja, laat ik dat vers dan ook nog lezen. Dat is 1 Petrus 1, vers 11 of zoiets, hè? Ja. 1 Petrus, natuurlijk, 1 Petrus 1. Dat zou je moeten leggen natuurlijk naast Handelingen 2, waar ook Petrus voor het eerst aan het woord komt. Nou, dan staat er, verkrijgen het einde uw geloofs namelijk de zaligheid der zielen. En dan vers 10, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten. De profeten namelijk, die geprofiteerd hebben van de genade aan u, of aan u geschied. Onderzoekende, vers 11, op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde van Christus. Ik zet dat van Christus ergens anders in het vers. Hè. Er staat dus onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hem was duidde of beduidde van Christus. En tevoren getuigde het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Al die schuingedrukte woorden moet je weer weghalen. Ik las gisteren een oud boek. Ik las het in de boekhandel. Ik heb het dus laten staan. Maar ik las een oud boek over de Statenvertaling. Ik geloof dat het was ter gelegenheid van 300 jaar Statenvertaling. We zijn nu aan de 350. Maar in ieder geval, Daar werd wel in vastgesteld dat de Statenvertalers, punt 1, toch wel wat erg letterlijk vertaald hadden, waar ik nog steeds erg blij mee ben. Dat was één belangrijk nadeel van de Statenvertaling dan. Ze hadden wel wat erg letterlijk vertaald. Er was altijd al kritiek op geweest. Dat loopt er even door. Maar dat dus, hoort dus van een ander. Hè? Ze beschouwen het als een minpuntje. Ik als een zeer positief punt. En de andere was dat ze ook wel wat erg veel gebruik hadden gemaakt van hun mogelijkheid om woorden tussen te voegen. Dat hadden ze dan officieel afgesproken. Dat mochten ze dan doen. Dat mocht van de Staten-Generaal. Hè? Als ze het nodig vonden om er wat tussen te zetten, mocht dat. Maar de commentaar achteraf was, had het wel wat veel gedaan. Dat vind ik eigenlijk ook, ja. Ze hebben het wel wat erg vaak gedaan. Hier ook. En dat gebeurt altijd in die teksten die ze niet begrijpen. Het zijn altijd die teksten die spreken over onze tegenwoordige bedeling. Let maar eens op. Die dingen, die snappen ze slecht. En dan wordt er van alles bijgezet. Maar hier staat dus, onderzoekende dat de profeten onderzochten op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde van Christus. En tevoren getuigde het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Nou, wat staat er nou over dood en opstanding dan?
Alleen lijden
en heerlijkheid. Dat zijn wel synoniemen. Maar dood en opstanding zijn natuurlijk veel sterkere woorden. Maar dat staat er niet. Maar er staat er vervolgens nog bij, aan de welken, den welken, volgende vers 12, den welken geopenbaard is dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene, of door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, enzovoorts. Dat wil zeggen, de profeten wisten wat meer dan zij geschreven hebben. Dat staat hier in vers 12. Hen is geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden. Wat is hen geopenbaard? Maar dat wil niet zeggen dat zij het ook opgeschreven hebben. Dat is een ander verhaal. Ik blijf er dus ook bij dat de profeten veel meer geweten hebben dan we in hun geschriften lezen. Dat is trouwens altijd zo. Het is altijd zo. Wat een mens schrijft is altijd minder dan wat hij werkelijk weet. Moet er zich uiteraard in beperken. Maar dat is bij de profeten in elk geval zo. Hoe dat ook zij, het kan best zijn dat de profeten geweten hebben over de dood en opstanding van Christus. Dat lijkt me ook wel, maar ze hebben het nooit expliciet geschreven. Dat is ook de reden waarom de discipelen met name heel totaal ongevoelig waren voor een dergelijke lering. De Heer had hun meerdere malen gezegd dat hij zou sterven en opstaan. Je vraagt je alleen af hoe hij dat dan gezegd heeft, want dat staat er dan niet bij. Maar toen het een keer zo was, begrepen de discipelen dat nog niet. Toen hij zou gedood worden, wilde Petrus althans zich er tegen verzetten. En toen hij opgestaan was, wilde hij niet geloven. En pas later zegt hij, het is mij geoorloofd vrij uit te spreken. Dan denk ik altijd, nou, die mogelijkheid tot vrij uit te spreken heeft hij dan toch niet langer gehad dan 50 dagen. Want daarvoor wist hij het zelf ook niet. Blijkbaar. Dat kwam pas daarna. En een van de mooiste illustraties, niet bewijzen, maar een van de mooiste illustraties van deze dingen vinden we in Lucas 24, in het verhaal van de Emmausgangers, waarbij gezegd wordt dat de Heer hen bekend is geworden door het breken van het brood. En er wordt in de traditionele verklaring altijd ogenblikkelijk gezegd, ja, dat komt toen reikte hij het brood aan, toen zagen ze de littekenen in zijn handen. Maar dat staat er nou juist net niet. Hij was hun bekend geworden in het breken van het brood. Dat wil zeggen, zij hebben dat type van dat brood ineens begrepen. Toen de Heer hen dat brood aanreikte, toen reikte hij hen dus, typologisch gezien, opstandingsleven aan. De paaslam was geslacht. Inmiddels, het was het feest van ongezuurde brood, het feest van opstandingsleven, van nieuw leven eigenlijk. En dat reikte de Heer hen aan. En per slotverrekening had hij net uitgelegd, beginnende van de wet en al de profeten, dat de Christus moest lijden, dezelfde terminologie, lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan, staat er. Precies einde. Lijden en vernedering en dan heerlijkheid ingaan. Nou, dan gaan we zo maar door. Wat denk je van Jozef, die in de put geworpen werd en daarna er weer uitgehaald werd? Ja, het is een beeld van dood en opstanding, maar dat weten we ook achteraf pas.
Abraham en Isaac.
Het offer van Isaac, ja, precies. Maar dan kun je ook weer onderuit zeggen, nou ja, hij stierf toch niet, hè?
Nee, oké, maar zegt Abraham, de Heer zal zichzelf een lamp verbranden voor voorzien.
Het is zelfs nog sterker van die kwestie van Abraham en Isaac staat dat Abraham zegt tot zijn personeel, wacht hier op ons totdat wij, meervoud, totdat wij terugkomen of zoiets. Ik weet niet hoe het letterlijk staat, ik lees het ook niet alle dagen. Ja, maar er staat letterlijk wij en er sloeg op Abraham en Isaac. En dan moet je je voorstellen dat de schrijver van de Hebreeënbrief, die heeft het ook gelezen en die trekt zijn conclusie. Nou ja, door de geest geleid natuurlijk. Maar niettemin trekt hij zo'n conclusie. En zegt, door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd, overleggende dat God machtig was hem weder op te wekken. Dus toen Abraham zegt, wij komen straks terug, wacht hier op ons. Dan was dat op grond van zijn overlegging van, ik ga hem offeren, maar de Heer geeft hem wel terug. Wekt hem wel weer op. Dat moet wel, want God had hem gezegd, in Isaac zal uw zaad genoemd worden. God had het toch gezegd? Als hij dan toch moest doden, nou, dan zou God hem wel uit de dood opwekken. Abraham heeft gedacht, hij heeft mijzelf leven gegeven. Hij kon immers geen kinderen krijgen. Hij heeft mijzelf leven gegeven. Als God dus uit een verstorvene leven kan verwekken, dan kan God ook de doden opwekken. En zo is het ook. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis heeft wedergekregen, staat er. Uit de dood, in Hebreeën staat het, bij gelijkenis. Dus in ieder geval, het is een beeld van de dood en opstanding van Christus. Maar om daaruit uitgene zelf te concluderen dat de Messias zou sterven en uit de dood opstaan, ja, dat is net een beetje te veel van het goede. Dat staat er nou weer net niet.
Zonder Nieuw Testament kan het
niet. Nee, je komt er niet. Nee, ik heb het vaak geprobeerd, maar ik heb het niet kunnen vinden.
En van Jona, dat Jona dus een vis was, dat is ook een teken van...
Ook, maar het is een teken, hè? De Joden vragen een teken. De Heer zegt, ze krijgen geen ander teken dan dat van Jona, de profeet. Hè? Wordt ineens een profeet in plaats van een evangelist. Jawel, denk daar maar eens over na. En dan blijkt dat dat wat met Jona gebeurde, dat het een type is van wat gebeuren zou met de Zoon des Mensen. Maar ja, daar staat er niet bij. Zelfs dat wordt over het hoofd gezien. Ja, dat is heel merkwaardig, maar het is zo.
Ja, ik heb het ook nooit geleerd op zondagsschool.
Nee, ik ook niet. Ik ben ook op zondagsschool geweest, dus dat wist u waarschijnlijk nog niet, maar... Maar inderdaad, hij stierf in die vis. Dat is duidelijk genoeg, het hele hoofdstuk 2. Nou ja, zo'n hoofdstukje. Maar heel hoofdstuk 2 van Jona handelt daarover dat Jona dood was. Ja, alleen hij bad daar, dus zeg maar, hij was al geleefd hebben, maar dat is een misverstand natuurlijk. Maar hij was dood en hij stond uit de dood op. De dood kon hem ook niet houden. Maar dat is een type van de Heer Jezus, van de Messias dus. Maar dat staat er niet bij. En dan gaan we naar de winkel, in de tweedehands winkel, dan vraag je een boek. Jona, gij en ik heet dat. De schrijver ben ik even kwijt wie het was. Heel Nederland heeft zo'n boekje in huis gehad. Jona, gij en ik. Of zoiets. En als je commentaren leest op Jona, gaat het er altijd over dat wij verzuimen om het evangelie te prediken. Dat we niet goed genoeg ons best doen, want Jona deed dat ook niet. We hebben zo moeite mee om het evangelie te prediken. Daar gaat het altijd over. Maar je snapt er totaal niets van. Zeker niet dat het een type is van Christus, hoewel dat in de Bijbel gewoon bijstaat. Dan had de Heer er dus ook moeite mee om het evangelie te prediken. Dat is de conclusie die je zou moeten trekken. Als het allemaal klopte. Maar het klopt niet. Hè? Maar goed. Het is bovendien geen ethiek wat erin zit. Het is profetie. Het is profetie over wat er zou gebeuren in de toekomst. Nou, ik dacht dat we nou wel... En had iemand nog meer van die schriftplaatsen misschien? Ik dacht dat het wel duidelijk was. We vinden ze niet. Het werd verborgen gehouden. Maar het werd tot uitdrukking gebracht in de oud-testamentische typologie. Met niet, overigens niet eens de nadruk op zijn dood, maar op zijn opstanding, zoals trouwens uit Handelingen 2 ook al blijkt. Hè? Nou ja, ik dacht nog even aan Handelingen 13. Daar gaat het ook, maar goed, we hebben het principe al besproken. Daar wordt ook psalmen aangehaald, psalm 2, en er wordt ook gezegd dat het spreekt over de opstanding van Christus. Nog sterker zelfs, er staat in Handelingen 13 dat Jesaja 55, waar staat, ik zal u geven de... gewisse weldadigheden van David, dat dat een profetie is over de opstanding van Christus. Waarom? Omdat erbij staat gewis, de gewisse weldadigheden van David. In Handelingen 13 wordt het aangehaald, er staat het de weldadigheden van David die getrouw zijn. Gewis betekent dus getrouw en dat betekent weer dat het altijd blijft. En dat kan voor de dood nooit, want alle dingen verdwijnen in de dood. Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. En dus als het wel blijft, dan is het dus, moet het dus zijn na de opstanding. En dat staat er gewoon in Handelingen 13 en dat is een toespraak van Paulus, waarin hij dezelfde methode toepast als Petrus, namelijk citeert uit de psalmen en past het toe op Christus. En als er staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zegt Paulus in Handelingen 13, dat gaat over de opstanding van Christus. En als Jesaja zegt, ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David, dan zegt Paulus, dat gaat over de opstanding van Christus. Maar letterlijk staat het er niet zo. Wat is de Nieuwtestamentische toelichting erop? Bovendien, beide schriftverdeelden zijn gebaseerd op het zogenaamde Davidisch verbond. 2 Samuel 7 en uit Psalm 89. Waar de Heer zegt tot David dat iemand uit zijn lijf, uit zijn lenden zou komen. En die zou een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. En dat kan ook alleen maar via dood en opstanding. Omdat elke zoon van David uiteraard zou sterven ooit. En die troon die zou op zijn minst wankelen. Zie? Maar als het onwankelbaar zou zijn, een eeuwig koninkrijk, want dat staat er zelfs, dan kan het alleen tot stand komen in een nieuwe schepping. En dus moet er sprake zijn van dood en opstanding. Al was het maar dood en opstanding op de jongste dag. Maar het moet er ergens in zitten. Maar waar en hoe precies, ja, dat staat er allemaal niet bij. Nou, ik ga terug naar Johannes 3, want dan hadden we het even over de dood van de Heer Jezus, maar de opstanding en hemelvaart ligt nog moeilijker. Maar de Heer zegt dan in vers 12, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, dat wil zeggen als je die gewone letterlijke dingen uit de profeten nog niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En dat is een heel aardige zaak. Want in onze dagen kennen we dat verschijnsel ook, dat men niet gelooft, of weigert zelfs te geloven uitdrukkelijk, in de letterlijke betekenis van de Oudtestamentische profetie. En dat betekent dat men van de diepere betekenis ervan, en dus van de hemelse toepassingen van, helemaal niets kan begrijpen. En dat is de reden waarom men in het algemeen zo weinig idee heeft van de positie van de kerk. Gemeente natuurlijk, maar dat bedoel, is hetzelfde. Men heeft er geen idee van wat het is. Omdat men eerst de situatie van Israël ontkent, de roeping van Israël wordt ontkend, maar de roeping van de gemeente is een hogere toepassing van de roeping van Israël. En dan weet ik wel dat dan de lering gehanteerd wordt die zegt dat alles wat over Israël gaat slechts van toepassing zou zijn hoger op de kerk. Maar dat bestaat helemaal niet, want als het niet letterlijk van toepassing is, kan het ook niet een overdrachtelijke betekenis hebben. Dat bestaat domweg niet. Of het zou dan speciale gelijkenissen moeten zijn, maar dat is het natuurlijk niet. Het zijn oud-testamentische uitspraken over de geschiedenis van Israël toen en daarna uitspraken over de toekomst van Israël, toekomende geschiedenis zou je dan moeten zeggen van Israël. Dat is net zo letterlijk waar uiteraard. En als daar dan nog een hogere toepassing aan gegeven wordt aan de gemeente, dan kan dat alleen als eerst die dingen letterlijk waar zijn. Een van de grote fouten die gemaakt werd in het verleden en ook in het heden overigens, in verband met typologie, is dat men ineens doorkrijgt dat achter die letterlijke dingen ook een geestelijke betekenis zit en dat men dan daarna de letterlijke passeert. Dat wil zeggen, die ziet men niet meer, die gelooft men niet meer en men zegt, zet meteen alles om in een diepere, hogere waarheid enzovoorts, zonder dat men de letterlijke dingen vasthoudt. En daar ga je gegarandeerd mee de mist in, en ik bedoel vrij letterlijk, dan raak je beentjes los van de grond en dan heb je helemaal geen basis meer. Dat is ook niet meer schrift verklaren, dat is maar wat aanrommelen. En dat is wat in de loop van de geschiedenis van de theologie eigenlijk gebeurd is. Men is de letterlijke waarheid kwijtgeraakt. Men heeft oorspronkelijk heus wel geweten dat er een overdrachtelijke betekenis zit achter die profetieën enzovoorts en achter de geschiedenissen van de Bijbel. Maar daarna heeft men alleen nog maar overdrachtelijke betekenis overgehouden. En als het dus geen letterlijke waarheid meer is, ja, dan heb je helemaal geen houvast meer. Dan is er niks meer. Ik gebruik altijd het eenvoudige voorbeeld van de appel en de boom, weet je wel. De appel valt niet ver van de boom. Dat is leuk in de BTW. De appel valt niet ver van de boom. Dan hoef je tenminste niet zo'n eind te lopen. Maar meestal worden deze woorden in een andere, een hogere betekenis gebruikt. Hè. Ze worden overdrachtelijk toegepast. Maar dat kan nog zolang er appelen bestaan en appelenbomen. Als die dingen niet bestaan, en zelfs misschien zelfs helemaal niet bestaan hebben, dan praat je gewoon onzin. Dan betekent het namelijk überhaupt niks. Nou, dat is het hele punt. Als je niet de letterlijke betekenis van de Bijbel hebt eerst, dan bestaat er niet eens een overdrachtelijke, een diepere betekenis. Dat is wat de Heer ook zegt. Als je het aardse niet gelooft, ja, maar hoe zou ik dan over hemelse praten? Want als je niet eerst het aardse begrijpt, dan is het hemelse niet te begrijpen. En als je dus de roeping van Israël en de toekomst van Israël onder het nieuwe verbond en in een koninkrijk onder de Messias, als je dat ontkent of gewoon afwijst, ja, hoe zou je geloven dat wij als gelovigen in onze dagen geplaatst zijn onder het koningschap van Christus? Dat was wel zo'n vage situatie. En bovendien, waar vind je dat dan nog in de Bijbel? Vertel me dat dan eens. Waar staat dat dan? Ik zou het niet weten. Wat ik in de Bijbel lees, is dat al deze dingen over Israël inderdaad geprojecteerd worden op de gemeente. En dat het daarbij gaat om met name hemelse dingen dan. Maar als die aardse gewoon onzin zijn, als die niet waar zijn, ja, dan zijn er geen hemelse dingen. Als je niet eerst van Sinaï naar Sion geroepen wordt, hoe zou je dan geroepen kunnen worden naar een ontastelijk Sion, namelijk de hemel zelf? Dat is een onmogelijke zaak. Het gaat altijd via die lijn. En hoe meer wij verstaan van de roeping van Israël en de volkeren straks in de toekomst onder het nieuwe verbond, hoe beter wij zullen begrijpen de positie van de gemeente en dus onze eigen positie in onze dagen. Dat is het verhaal. Dus begin met aardse dingen. En het probleem is dan ook van de Heer hier, dat hij zegt, je gelooft de aardse niet, hoe zou ik je de hemelse kunnen vertellen? En het is hetzelfde als dat Paulus zegt in 1 Korinther 2, waar we zojuist eens even waren. Weet u wel, over die indien de wereld, de overste deze wereld de verborgenheid gekend zouden hebben, zouden ze de Heer, die verheerlijk zal worden, niet gekruist hebben. Nee, allicht niet. Maar wat de apostel daar aan die Korintiërs vervolgens vertelt, is dat aangezien die Korintiërs niet op de hoogte zijn van de aardse omstandigheden, de aardse dingen, hoe zouden ze op de hoogte gebracht kunnen worden van de hemelse dingen? Hij zegt, jullie hebben nog melk nodig, want je verstaat de aardse dingen nog niet, dat is melk namelijk. En hoe zou ik je met vaste spijs kunnen voeden? Ik kom geen stap verder. En 2 Korinthebrieven lang komt hij met de jongens daar in Korinthe geen stap verder, omdat ze de aardse niet verstaan en ook niet willen verstaan. Paulus zou dus tegen hen ook hebben kunnen zeggen, indien gij niet de aardse dingen niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Dat doet hij dan ook niet. Hij zegt, ik weet de hemelse wel, maar jullie staan me niet toe om ze te vertellen. Dat is 2 Korinther 12. Hij zegt, want ik ben daar geweest toevallig. Nee, ik vertaal het een beetje. Nou, ik ben daar geweest. Nou ja, mag geen naam hebben, maar in ieder geval, ik heb onuitsprekelijke dingen gezien en ik kan ze niet uitspreken, want jullie laten me dat niet eens toe. Hoe zou ik praten over een hemels burgerschap, een hemels erfenis, als je de aardse dingen niet eens wat begrijpt? Dus, de hartelijke groeten van Paulus en zie maar. En niemand heeft nog ooit weer wat van de Korintiërs gehoord. Dat is het einde van beide brieven. Nou, over precies dezelfde dingen gaat het hier. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Het leuke van dit vers is dat we hier te maken krijgen in dit vers met een taalkundig verschijnsel. Helemaal niet een theologisch, maar een taalkundig verschijnsel wat hierna pas weer optreedt in de Efezebrief. Maar dat taalkundige verschijnsel, dat laat zich ook vertalen naar een theologisch verschijnsel, een leerstellig verschijnsel. Dat is namelijk dit, dat er gesproken wordt over aardse dingen en daar tegenover wordt gesteld hemelse. Hemelse. Aardse dingen tegenover hemelse. Puntje, puntje, puntje. Want het aardige is namelijk, er staat, wordt gesproken over aardse dingen. Ding is een zelfstandig naamwoord. Aards is een bijvoeglijk naamwoord, hoort erbij. Maar daartegenover wordt gesteld hemelse. En dat is alleen maar een bijvoeglijk naamwoord eigenlijk. Want het zelfstandige naamwoord ding wordt weggelaten. Hoeft ook niet meer. Iedereen weet wat het is. Er staan aardse dingen tegenover hemelse. Ja, dingen, dat mag erbij, dat is nergens voor nodig, kun je weglaten. Het wordt ook weggelaten, zodat dan het bijvoeglijk naamwoord de functie krijgt van een zelfstandig naamwoord. Dat is de gedachte. Nou, u zegt, dat de taal kan me niet schelen. Nee, misschien niet. Maar het aardige is nou dat dezelfde uitdrukking, niet alleen hetzelfde verschijnsel, maar dezelfde uitdrukking, hierna weer voorkomt, zelfs heel hardnekkig, in de Efezebrief. De Efezebrief spreekt over de hemelse bestemming van de gemeente, de hemelse roeping enzovoorts. En gebruikt nooit het zelfstandig naamwoord hemel, maar gebruikt altijd deze uitdrukking, het hemelse of de hemelse. En hier staat de hemelse, omdat het veronderstelt dat er een meervoud, dat er een meervoud is, aardse dingen tegenover de hemelse. Maar het had ook kunnen zijn het aardse. Indien ik u het aardse gezegd heb, hoe zult gij geloven indien ik u het hemelse is het dan zou zeggen? Nou, dat, die uitdrukking, het hemelse, is precies de uitdrukking die voor de hemel gebruikt wordt in Efeze. Waarom het is, heeft men zich dikwijls over verbaasd. Want waarom zou je nou in Efeze een aparte uitdrukking gebruiken? De vertalers hebben het dan ook gecorrigeerd en hebben er altijd weer van gemaakt de hemel. Op één keer na, er staat een keer de lucht, geloof ik, in plaats van de hemel. Want men heeft het er toch wel wat moeilijk mee. En de nieuwe vertalers, die hebben het nog gekker gedaan. Die hebben zelf namelijk een zelfstandig naamwoord bedacht en er ingevuld. Ze zeggen, er ontbreekt er één. Ja, natuurlijk ontbreekt er één. Mag dat alsjeblieft. Dat is heel normaal. Dat is gewoon een stijlfiguur, dat kan. Maar die hebben er één ingezet en die hebben er gewesten van gemaakt, zodat er lui waren die de Bijbel aan het bestuderen waren, kregen ineens het Nieuw Testament onder ogen en ontdekten daar een gat in de markt, want hemelse gewesten hadden zij nog nooit van gehoord. Dus sinds 1950 heeft men daar een hele uitgebreide leer op gebaseerd, op deze uitdrukking hemelse gewesten. Nee, zo is het gegaan. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het gegaan. De hemelse gewesten. Want men ontleent dat aan Efeze. 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Niet in de hemelse gewesten, maar in de hemel staat daar in de vertaling. Maar het zou letterlijk moeten zijn in het hemelse en in Christus. Uit het verband blijkt dat dat hemelse, het hemelse, wat dus eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord is van oorsprong, dat de plaats is waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Want dat staat in vers 20 van Efeze 1. Daar staat dat God hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in het hemelse. Dezelfde uitdrukking. Dat hadden ze ook kunnen staan in de hemelse dingen. Want zo is het vertaald in Johannes 3 vers 12. De hemelse dingen. Dat is daar de gedachte. Maar het hemelse zijn gewoon de hemelse dingen. En dat blijft zo, Efezebrief door. Elke keer als er de hemel staat in de Statenvertaling, dan staat er het hemelse in de grondtekst. Een zelfstandig geworden bijvoeglijk naamwoord dus. En daarbij moet ook genoemd worden Efeze 6 vers 12. Daar staat geestelijke boosheden in de lucht, maar er staat ook geestelijke boosheden in het hemelse. Dezelfde uitdrukking dus. Het hemelse. Het hemelse is namelijk gewoon de plaats waar Christus zit. In andere Bijbelboeken heet het gewoon de hemel. De hoogste hemel zelfs. Want God heeft hem uitermate verhoogd. Aan zijn rechterhand. Hoger kan dus niet. Dus tot de uiterste maat. Maar in Efeze heet het steeds het hemelse. En dat zijn niet de hemelse koloniën of windgewesten of buitengelegen gebieden of zo. Buitendijks land van de hemel, weet je veel. He? Het gewest, kom dan toch. Het is de allerhoogste hemel zelf. Maar waarom staat dat er niet? Wel, omdat het niet alleen gaat om de plaats als zodanig, maar het gaat in bredere betekenis om positie. Ik hoop dat u voldoende Nederlands begrijpt subtiel genoeg om het verschil te verstaan. Plaats en positie is natuurlijk eigenlijk gelijk. Maar plaats duiden we aan met coördinaten. Zo van hier precies. Maar positie dat heeft met bredere dingen te maken. Niet alleen met plaats, maar met meer dan dat. En dat is met de gemeente uiteraard ook het geval. Want we hebben weliswaar een plaats in de hemel die ons bereid wordt. Maar in het algemeen is het beter om te zeggen, we hebben een hemelse positie. Of we werkelijk in de hemel zijn qua plaats. Nou ja, daar ga ik nou maar weer niet over discussiëren, want dat is een beetje moeilijk. Je kunt de vraag met ja beantwoorden, ook met nee. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het gaat erom dat we een hemelse positie, burgerrecht hebben ontvangen namelijk. We zijn ingeschreven in het hemelse bevolkingsregister volgens Hebreeën 12. En volgens Filippenzen natuurlijk. Filippenzen, wat is het? 3? 4 al? Waar staat ons burgerschap is in de hemel? Onze wandel is het dan vertaald. Maar ons burgerschap of zoiets is in de hemel van waaruit we ook de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal, want ons burgerschap is in de hemel en ons lichaam is nog vernederd, maar zal in de toekomst veranderd worden door hem die uit die hemel tot ons komt. Maar niettemin, onze positie is een hemelse. En daar hebben we, is een hemelse, ja, een hemelse positie. En de zegeningen van de gemeente zijn dus hemelse zegeningen en in het algemeen alles wat wij ontvangen hebben door Gods genade behoort tot de hemelse dingen. Je kunt dus zeggen tot de hemel. En dat is het verhaal, dat is Efeze. De hemelse dingen of gewoon de hemel. Maakt niet zoveel uit. Maar het nogmaals, dat verschijnsel, of het nou de hemel heet of het hemelse, maakt echt geen verschil. Fundamenteel niet. Je kunt verschil maken, maar het is niet een fundamenteel verschil. Per slotverrekening, je kunt zeggen van het hemels, het is meer dan de hemel als plaats zelf. Maar nogmaals, daar kun je over discussiëren. En dan zal blijken dat de hemel zelf zich echt toch ook uitstrekt tot op de aardbodem zelf. Zodat al die dingen die wij hebben ontvangen zijn werkelijk in de hemel. Ook al wordt het dan bij gelegenheid het hemelse genoemd. Maar een veel belangrijker verschijnsel is dit, dat deze taalkundige constructie, hè, deze grammaticale constructie, dat die uit de Efezebrief, dat die verband legt met deze tekst uit Johannes 3 vers 12, waar precies dezelfde uitdrukking staat. Hoe zult gij geloven die Nicolieden de hemelse zou zeggen? Of beter, het hemelse, want zo zou je het ook kunnen lezen, maakt niks uit, het is gewoon het bepalend lidwoord. Indien ik u lieden het hemelse of de hemelse zal zeggen. En daarna vinden we datzelfde uitdrukking in heel de Efezebrief. En het is inderdaad correct dat inderdaad de Efezebrief precies deze hemelse dingen waarover de Heer Jezus hier spreekt, openbaart. Dus je zou kunnen lezen, indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de Efezebrief zou verklaren? Zo zit het eigenlijk. Want over die dingen gaat het. Je vindt hier de introductie dus van een bepaalde uitdrukking, die de vaste uitdrukking wordt van de Efezebrief later. Nou, dat is maar de bedoeling, hè? Dat we die verbanden leggen. Waar komt een uitdrukking het eerst voor? Niet wat staat er in het woordenboek over, maar waar komt die in de Bijbel voor? En nog belangrijker, waar komt die het eerst in de Bijbel voor? Want daar vinden we de betekenis. Het is een heel oud principe bij de studering van de schriften. Dat niet alleen in de Bijbel, maar in alle boeken eigenlijk. En een schrijver, als je een schrijver hebt over een beetje ingewikkeld onderwerp, dan begint hij met vast te stellen wat hij onder de diverse uitdrukkingen zal verstaan. En in sommige gevallen zelf begint hij te verklaren wat hij onder de titel van het boek eigenlijk verstaat. Eerst moet je afspreken wat die begrippen inhouden. Nou, dat kun je doen in een apart hoofdstuk of in voetnoten of in introducties. Maar je kunt ook gewoon doen dat je een uitdrukking introduceert, voor het eerst gebruikt op een plaats waar de betekenis zo zonder meer uit het verband blijkt. Dan hoef je het niet toe te lichten, dan blijkt het vanzelf. En in die betekenis wordt het dan later ook gebruikt. Nou, dat is de bedoeling. Heel mooi voorbeeld vind ik altijd dat van de Heilige Geest. De uitdrukking namelijk die voor het eerst gebruikt wordt in Psalm 51. Waar David in zijn dood, maar hij was niet dood natuurlijk, maar als het ware in zijn dood, en dan heb je hetzelfde verhaal weer, zegt of bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. De conclusie moet dan luiden dat de Heilige Geest de geest is van de Messias, van de Zoon van David. Daarna wordt de uitdrukking gebruikt in Jesaja, door Jesaja of in Jesaja. Over de Messias, zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Het gaat ook over het lijden van de Messias, die daar in datzelfde hoofdstuk, Jesaja 63 geloof ik, weer verschenen is. Daar heb je ook dood en opstanding dan eigenlijk. En daarna krijg je de uitdrukking voor het eerst als tot Maria gezegd wordt in Matthäus. De heilige geest zal over u komen. Dan weet je precies wat er aan de hand is. Nou, zo werkt dat. Daar heb je geen woordenboek meer nodig, alleen een Bijbel. En dat is hier ook zo. De hemelse dingen, uit Efeze dus, zijn de hemelse dingen die staan tegenover de aardse. Men zou eerst de aardse moeten verstaan, alvorens men de hemelse kan verstaan. En deze waarheid zelf, los van de hier gebruikte uitdrukkingen, maar deze waarheid, dat men eerst de aardse moet verstaan om daarna pas de hemelse te kunnen verstaan, is ook weer de ondergrond van de Hebreeënbrief. Want in de Hebreeën vinden we inderdaad de verwijzing naar aardse dingen, met name ook een aardse heiligdom, dat heet ook zo, hè? Het aardse heiligdom. Maar dan staat er dat het aardse heiligdom, de tabernakel dus in eerste instantie, een afbeelding is van een hemels heiligdom en dat heet dan het ware heiligdom enzovoorts. Precies hetzelfde, en zoals de hoge priester inging in het aardse heiligdom eenmaal per jaar. Zo gaat de ware hoge priester, de hemelse hoge priester, dus eenmaal in, het is al gebeurd, in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemel, of in de hemelen. En zo wordt precies hetzelfde. En er worden ook voorbeelden gegeven. Op aarde had je Mozes, maar wij hebben meer dan Mozes. Op aarde had je Aaron, hier hebben we meer dan Aaron. Op aarde had je een tabernakel of een tempel. En wij zijn meer dan die aardse tempel, we zijn een geestelijke tempel. En noem zo maar op. En op aarde had je een troon, maar die was onder de wet. En in de hemel heb je een troon die is hoger dan de wet, namelijk de troon der genade. Gaat u zomaar verder, hè? Op aarde had je Levi. Maar Melchizedek is meer dan Levi. En die is in de hemel. Noem maar op. Het gaat allemaal van aardse dingen. Op aarde had je burgerschap in Jeruzalem. Maar wij zijn toegevoegd aan een gemeente die in de hemel is opgeschreven. De hemel is Jeruzalem enzovoort. Hebreeën 12. En gaat u zomaar door, hè? En op aarde had je buiten de legerplaatsen had je de Rode Vaas. De as van de Rode Vaas. En wij hebben buiten de legerplaats de Heer. Nou, ja, ik ben lang niet aan het eind. Er zijn nog veel meer, nou ik erover nadenk. Maar wat begin ik aan, zeg? Hè? Als ik het echt zou moeten opschrijven, dan wil ik me nooit binnen schieten. En nu gebeurt het zomaar achter elkaar. Maar dan gaat het om eerst aardse dingen, daarna hemelse dingen. Want dat is de sleutel tot de gemeentelijke, specifiek nieuwtestamentische waarheden. Namelijk dat al die dingen die over Israël spraken een toepassing hebben op de gemeente met zijn hemelse bestemming. En daarover spreken de volgende versen hier in Johannes 3, maar dat gebeurt pas na een onderbreking en zo hoort het ook. En zo komen we dan bij vers 13 van Johannes 3, waar de Heer dan toch over hemelse dingen gaat spreken. Als hij zegt, en niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. Die in de hemel is, staat er dan nog achter, aan het eind van het vers. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden of het er nou al of niet zou moeten staan. Ik hoor veel dat het er niet zou moeten staan. Maar ik heb daar zo mijn bedenkingen tegen. Er zijn wel eens meer van die dingen, van die uitspraken die dan in een vertaling zijn opgenomen. Omdat ze uit een of andere manuscript afkomstig zijn. En soms moeten we ze weer weghalen. Maar bij deze weet ik het niet zo zeker. Omdat ik heb de indruk dat men wel graag van dat laatste deel van het vers ook af is. De Zoon des Mensen die in de hemel is, maakt het vers zo moeilijk. Zodat ik eerder de neiging heb te denken dat iemand het heeft weggelaten ooit. Dan te denken dat iemand het zou hebben toegevoegd. Want dat is wat ik dan hoor. Iemand zou dit hebben toegevoegd en het moet nou weer weg. Maar ik heb nog nooit begrepen waarom iemand dat zou hebben toegevoegd. Want het maakt het vers bijna onbegrijpelijk. Bijna, niet echt. Maar het maakt het in ieder geval een stuk ingewikkelder. Dus ik snap niet waarom iemand het zou toevoegen. En daarom heb ik de gedachte dat het er wel degelijk hoort te staan. Maar goed, we zullen het erover hebben. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Oh, Nou, tot zover is het in ieder geval te begrijpen. De heer spreekt dan over iemand die uit de hemel nedergekomen is, die ook zou opvaren in de hemel. Er zijn echter een paar problemen met het vers. Eerst is namelijk, hoezo niemand is opgevaren in de hemel? Hij is toch nog niet opgevaren naar de hemel? Dat zou dan toch nog moeten gebeuren? Zodat wij meteen de conclusie moeten trekken, die hebben de vertalers overigens ook niet getrokken, blijkbaar. We zouden de conclusie moeten trekken dat de Heer niet spreekt over gebeurtenissen, hier, want deze gebeurtenis heeft nog niet plaats gehad. Maar dat hij dus spreekt over, niet over gebeurtenissen, maar over een schriftgedeelte. Niet over iets wat in het verleden al gebeurd is, maar iets wat in het verleden al opgeschreven is. Dat lijkt op elkaar, maar dat is bepaald niet hetzelfde. Want kijk, we zijn er hooguit twee, denk ik, waarvan, misschien drie figuren te bedenken uit de Oude Testamentische geschiedenis, waarvan gezegd zou kunnen worden dat ze naar de hemel zijn opgevaren, misschien. Maar geen van die drie zijn uit de hemel nedergedaald. En bij die drie denk ik dan aan Henoch, Mozes en Elia, in die volgorde ongeveer, de chronologische volgorde. Daar zou je zulke uitdrukking op van toepassing kunnen brengen, maar het klopt niet, want die zijn niet uit de hemel nedergedaald. Bovendien staat er achter over wie het gaat, namelijk de zoon des mensen staat er. En dat is niet Henoch, hoewel. In zijn dagen was hij dat wel, de zoon des mensen, jawel. Maar Mozes in elk geval niet en Elia ook niet. Nee, het gaat uiteraard over de Messias zelf, die zou ten hemel opvaren, nadat hij uiteraard eerst uit de hemel nedergekomen is. Dat hij uit de hemel is nedergekomen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Er wordt in het Johannes-evangelie vele malen over gesproken. Er was al over gesproken, er wordt nog over gesproken, zelfs in ditzelfde hoofdstuk. Dat blijft het centrale thema van het Johannes-evangelie namelijk. Dat hij uit de hemel is nedergedaald en naar de hemel weer zou opvaren. Maar hier staat het alsof het al gebeurd is, en dat komt omdat het een commentaar is, niet op gebeurtenissen, maar op een schriftgedeelte. En ik zei, de vertalers hebben dat kennelijk ook niet gezien, en dat zeg ik omdat er geen schriftverwijzing onder staat, onder dit vers. Dat zou je toch verwachten, dat er dan bij staat uit welk schriftgedeelte dit dan ontleend is. Maar het staat er niet bij, maar het moet zijn, Psalm 68... Heb je het er al bij geschreven? Ja, dat kan wel. Maar bij mij staat het er niet bij. Niet ingedrukt althans. Het is namelijk Psalm 68 vers... Ja, daar in de buurt, hè. Vers 19. Van Psalm 68. Gij zijt opgevaren in de hoogte. De vraag is wie? Gij zijt opgevaren in de hoogte. Wie? Nou, het antwoord is letterlijk, precies zo letterlijk als het staat in Johannes 3, vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Dubbele punt. De zoon des mensen. Dus als je maar de goede vraag stelt, krijg je letterlijke antwoord. Kan niet missen. Kortom, Johannes 3, vers 13 is een rechtstreeks commentaar op Psalm 68, vers 19. Die gij is dus de Messias, de zoon des mensen. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen. En dan krijgen we weer het verschijnsel van de schuin gedrukte woorden. Ja. Altijd als het om de gemeentelijke dingen gaat, krijg je ineens al die schuin gedrukte woorden. Ja. Gij hebt gaven genomen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om te wonen, o Heere God. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid in Sela, in Petra. Welke Petra? Ja, dat is Christus zelf, ja. Daar heb ik aan Petrus gevraagd, die zei, nou, dat is dat deze Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Toen zei de Heer, dat klopt, dat is de juiste Sela. Petra. Want op deze Petra... Sela, hetzelfde. Petra is Grieks, Sela is Hebreeuws, hetzelfde, rots. Hè? Deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat er in de toekomst ook zelfs een plaatsnaam is in die functie, dat vanuit die plaats een gemeente gebouwd wordt, dat is ook zo. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het juist om dat de Zoon des Mensen naar de hemel zou opvaren. En langs die weg zijn gemeente zou oprichten, want over wederkomst wordt hier helemaal niet gesproken. Zodat het hier inderdaad letterlijk gaat om een profetie over de hemelvaart van Christus. Waarbij ik eerlijk gezegd niet in de eerste plaats denk aan de gebeurtenissen van Hemelvaartsdag, maar in de eerste plaats aan de gebeurtenissen van Paasdag. Hè? Eerste Paasdag. De opstanding en hemelvaart van Christus op de Paasmorgen. Hemelvaartsdag, 40 dagen later, is niet anders dan na 40 dagen een uiterlijke, een zichtbare manifestatie van zijn hemelse positie. Maar die had hij daarvoor, 40 dagen daarvoor al gekregen. Na 40 wordt het echter geopenbaard. Dat is altijd zo. Na 40, als de 4 voorbij is, 40 voorbij is, 40 dagen in dit geval, pas dan krijgen die dingen gestalte die voor die 40 dagen al vastlagen. Nee, bij de uitocht uit Egypte, daar is de verlossing. Maar dan duurt het 40 jaar voordat men de erfenis ziet, om zo te zeggen. En zo is het met de hemelvaart van Christus. Hij nam zijn hemelse positie in op de dag van zijn opstanding. Dat was de dag van zijn verhoging, zijn verheerlijking. 40 dagen later wordt dat ook uitdrukkelijk gedemonstreerd. Maar goed, waar het om gaat is dat de Zoon des Mensen naar de hemel zou opvaren, waar hij eveneens een koninkrijk zou hebben, want de Zoon van David, uit 2 Samuel 7, dan op Psalm 89 in het Davidisch verbond, de Zoon van David, die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben, zou, volgens dat verbond, tegelijkertijd ook de Zoon van God zijn en dus zit op de troon Gods. En na zijn verschijning zou hij dus eerst zijn troon in de hemel uiteraard bezitten, hoe heet het? Hij zal erop gaan zitten, ja, inderdaad. Zit aan mijn rechterhand, weet u wel, Psalm 110. En pas daarna zou hij ook zijn troon van vader David op aarde in bezit nemen. Dat heet dan de troon zijner heerlijkheid, bijvoorbeeld in Matthäus 25. Waar de koning, de Zoon des Mensen, zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En waar hij alle volkeren voor zijn aangezicht zou verzamelen enzovoorts. Maar voor het zover is, voordat die aardse dingen in vervulling zouden gaan, zou er eerst sprake zijn van een hemelse toepassing van diezelfde principes. En dat in verband met dat hij de Zoon van God is en daar dus een troon heeft ontvangen. En vers 19 van Psalm 68 spreekt daar uitdrukkelijk over. Wij weten dat, zeker, niet eens omdat de Heer het zegt hier in Johannes 3 vers 13, maar omdat het staat in Efeze 4. Want daar wordt dezezelfde schriftplaats geciteerd. En die is nog meer omstreden dan deze in Johannes 3. Want in Johannes 3 heeft men gewoonlijk niet eens in de gaten dat het een citaat is uit Psalm 68. In Efeze 4 heeft men dat wel in de gaten. Maar komt vervolgens tot een totaal verkeerde voorstelling van zaken. Want in Efeze 4 staat in vers 8, daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven. Nou, dat is Psalm 68 vers 19, althans gedeeltelijk geciteerd. De betekenis daarvan, van het vers, is heel gemakkelijk. In ieder geval veel gemakkelijker dan menigeen denkt. Hij is heel gemakkelijk, omdat een paar versen eerder al gezegd is wat die gevangenis eigenlijk voor een ding is, die gevangen genomen werd. Dat staat namelijk in vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here. En de gevangenis is niet alleen de aanduiding van een plaats, maar ook van positie in het algemeen. De gevangenis is namelijk hier de aanduiding van allen die gevangen waren. En aangezien gevangenis hetzelfde is als ballingschap, gaat het dus om een ballingschap en dus om allen die in ballingschap waren. Ja, kijk eens hier, de profetie over Israël gaat erover dat degenen die in ballingschap zijn, uit die ballingschap zouden worden terugverzameld. Ze waren ballingen, gevangenen dus, want de gevangene is buiten de maatschappij geplaatst, gebannen. Waarom dat ineens balling heet, weet ik niet. Of banneling. Nou ja. Maar in ieder geval, hij is buiten de samenleving geplaatst. En dat is dus hetzelfde als in ballingschap. Gevangenis en ballingschap is dus gelijk. Maar van Israël staat dat het uit de gevangenis, dus uit de ballingschap, zal terugverzameld worden. De Heere zal hun gevangenis heet het echt, wenden. Maar het is hun ballingschap, hè. Nou, daar gaat het dus over, ook in Psalm 68. De gedachte is namelijk dat zij die in de gevangenis zijn, in de ballingschap, zij zouden gevangenen worden van Christus. Zij waren al buiten Israël geplaatst en verstrooid onder de heidenen. En nu zou de Heer zelf hen gevangen nemen. En hen ergens anders gevangen zetten. Dat is nog steeds buiten Israël of buiten de lege plaats. Maar wel in een andere positie. Nou, dat is wat er staat. Hij zal de gevangenis gevangen nemen. Eigenlijk is het voluit, hij zal de gevangenis gevankelijk wegvoeren. Dat wil zeggen dat allen die in de gevangenis zijn, want het is gevangenis, hè? Allen die in de gevangenis zijn, zouden ergens anders neergezet worden, maar nog steeds als gevangenen. Maar nu niet meer gevangenen in de zin van verstrooid onder de heidenen, maar nu gevangenen in de zin van geplaatst onder de heerschappij van het hoofd van de gevangenis. En wie is ook weer het hoofd van de gevangenis? Jozef. Dat is weer zo dubbelzinnig als wat, want dat is Christus, maar hij heet Jozef. Waarom? Omdat hij de eerstgeborene is. En bovendien, al die lui die in de... Maar dat is helemaal ertussendoor, heeft hier verder niets mee te maken, moet niet verder vertellen. Maar al die lui die bij Jozef in de gevangenis zitten, zijn dus eigenlijk Efraïmieten of zoiets. Jozefieten heb ik nooit van gehoord. He? Maar afstammelingen of behoren tot Jozef, dat wil zeggen, zijn eigenlijk een beeld van tienstammenrijk. En zo komen we dus toch nog weer terecht bij de gemeente. Maar dat is die gekke omweg, weet u wel. Maar hoe dan ook, de gevangenis waarover gesproken wordt, kennen we uit de typologie. En zo hoort het ook natuurlijk, heb ik er straks uitgelegd. Die gevangenis is de gevangenis van Jozef, waarin Jozef zorgt voor allen die gevangen zijn. Maar Jozef is zelf de belangrijkste gevangene. En na 3 dagen en 3 nachten, na 3 dagen wordt de bakker met zijn zuurdeesem gehangen. Weet je wel, met die kraaien erbij. Een beeld van de dood. Hè? Van een beeld van het verderf is het eigenlijk. En de schenker met de wijn, nieuw leven enzovoort, die wordt weer hersteld. Dat is een nadere toelichting op het totale verhaal. Maar zo is dat. Zodat we hier in Efeze een verhaal vinden van Paulus, de gevangene in Rome, jawel, maar er staat, ik de gevangene in de Heere. En hoe was hij daarin terechtgekomen? Vrijwillig. Hij was vrijwillig gevangen. Nou, hij kon er niet meer af, maar hij was er wel vrijwillig ingekomen. Er werd dan ook over hem gezegd bij gelegenheid, als hij zich niet op de keizer had beroepen, had ik hem nou laten gaan. Maar ja, hij heeft zelf gekozen, dus nou ja, dan blijft hij gevangen. Hij moest ook zelf betalen. Jawel. Ja, dat staat er allemaal. En het leuke is, toen kwam je op een schip. Laat ik nou maar even de verhalen verder door elkaar gooien. Het is precies hetzelfde. Ik kwam je op een schip, is ook een beeld van de gemeente. Net zo goed. En dan bleek je ook al de baas te zijn. Hè? Toen kregen ze wel schipbreuken. Zo. Het ging allemaal slecht met de gemeente. Dat weet je allemaal wel. Maar het doet er niet toe. Paulus zegt, komt allemaal wel goed. Het schip gaat te gronden, maar wij niet. Leuk, hè? En met de kerk gaat het ook slecht. Maar met de gelovigen valt het wel mee. Die komen toch waar ze zijn moeten, daar gaat het maar om. Maar het was Paulus weer die op dat schip de lakens uitdeelde, zoals Jozef dat deed in de gevangenis. Precies hetzelfde verhaal. Het schip, dat is de bakker, dat ging fout. Maar de inzitter van het schip met zijn 276, hè, een mooi verhaal altijd, ja. Die werden allemaal behouden, kwamen veilig aan land, aan het land waarheen zij voeren. Hoe dat ook zij. Het is weer hetzelfde verhaal. Paulus blijkt dan toch de zaak onder controle te hebben. Hij mag dan gevangene geweest zijn. Maar hij is degene die in werkelijkheid aan de touwtjes trekt. Want hij is een type van Christus. Buiten de legerplaats, in ballingschap of in gevangenis of hoe het dan maar heten mag. Maar die gevangenis hier van Paulus, de letterlijke gevangenis waarin hij zat was in Rome. Dat wil zeggen bij de heidenen en dus buiten Israël. Dat is van belang. Maar het was zijn eigen gehuurde woning in de laatste verse van Handelingen. Dat wil zeggen, hij moest ervoor betalen. Ja, het was, hij moest het allemaal zelf bekostigen. Een dure gevangenen voor zichzelf. Dat is een beeld van de gelovigen. Wij hebben vrijwillig gekozen voor die gevangenis. We moeten er ook een beetje voor betalen. Ja. Nou ja, goed. Een beetje. Het was een gecompliceerde zaak. Maar niettemin, zo was het wel. Kortom, hier in Efeze wordt de gemeente voorgesteld als een verzameling ballingen, gevangenen in Christus. En daar gaat het maar om, dat die gevangenis waarover hier gesproken wordt, dat is de gemeente. Maar het beeld is ontleend aan dat van Israël, dat in ballingschap zou zijn. En bij de komst van Christus, of bij hun bekering, bij hun wedergeboren zal ik maar zeggen, verplaatst zouden worden. Ze zouden bannelingen blijven, in ballingschap blijven, maar op een andere plek gezet worden en vandaar teruggebracht worden, nog steeds onder de heerschappij van Christus, naar het beloofde land. Zo kom je toch in Petra terecht. Je moet de verhalen dan wel goed kennen natuurlijk. Maar de gedachte is dat Israël, wat in ballingschap is in de wereld, bij hun bekering zal terugverzameld worden naar Petra in de woestijn, waar we net over lazen, Sela, Petra. Waar het dan weer in ballingschap is, een wat kleinere gevangenis, geografisch gezien althans. En pas daarna zal het vanuit die gevangenis terugverzameld worden naar Palestina, naar het beloofde land Canaan. Dat is hun verhoging. Nou, diezelfde gedachten worden ze hier toegepast op de gemeente. Want Psalm 68 vers 19 mag dan over Israël gesproken hebben. Hier in Efeze 4 wordt hetzelfde verhaal aangehaald en toegepast op de gemeente. Als hij opgevaren is in de hoogte, dat spreekt over de verheerlijking van Christus, de Zoon des mensen. Heeft hij de gevangenis gevankelijk weggevoerd, dat zijn wij dus, dat is de gemeente. Hij heeft ons gevangen genomen en een andere positie gegeven, een ander burgerschap enzovoorts. En hij heeft de mensen, maar dat zijn die gevangenen uiteraard, gaven gegeven. Zo staat het in de psalmen. En zo wordt het toegepast op Israël. En hier wordt het toegepast op de gemeente. Want het verhaal gaat dan verder in vers 11 met. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Nou, daar heb ik niks aan toe te voegen. Alleen er staat iets tussenin. Dat is vers 9 en 10. En vers 9 en 10 geven niet een commentaar op deze waarheid van de gemeente in de Efezebrief, maar geef een commentaar op die Psalm 68 vers 19. Even er tussendoor. Vers 9 en 10 zouden dus eigenlijk tussen haakjes moeten staan. En daar staat, hij is opgevaren, staat er immers. Wel, nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Met andere woorden, als de psalmist spreekt over dat hij is opgevaren in de hoogte, dan kan dat alleen als hij eerst is nedergedaald. En dat zei de Heer Jezus in Johannes 3 ook. Precies hetzelfde. Niemand is ooit opgevaren. Als niemand is opgevaren, dan stond het ook letterlijk. Dan die uit de hemel nedergekomen is. Dus als je leest over zijn hemelvaart, nou ja, naar de hoogte staat. Je ziet hoe bedekt het er toch nog staat, hè, in de psalm. Maar als je leest over zijn hemelvaart, dan moet je besluiten dat hij dan eerst, dat er eerst een aardevaart geweest is of zoiets. Maar in ieder geval een nederdalen vanuit de hemel naar de aarde. En dat staat hier ook. Zegt Paulus ook even tussendoor. Nogmaals, het heeft niet te maken met de waarheid van Efeze, maar wel met de waarheid van de psalm. Dus als er staat hij is opgevaren, dan concluderen wij dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde, waarbij der de betekenis heeft van namelijk de. De nederste delen der aarde is de nederste delen, namelijk de aarde. Ja, ik weet wel wat. Er staat in een geloofsbelijdenis, geloof ik, of zoiets, of waarin dan ook, staat er iets anders, geloof ik, hè? Ja, zul je wel weten, hè? Maar ja. Ja, men maakt er dan van dat hij is nedergedaald in de hel, maar dat staat hier niet. Er staat juist dat hij nedergedaald is naar de aarde, de nederste delen van de schepping is namelijk de aarde. Nog lager, dan ben je niet in de nederste delen, dan ben je eronder zelfs. Ben je buiten. buiten. Ja, hier gaat het niet over zijn dood, dat moet je gewoon zien. Het gaat hier niet over zijn dood, waarom zou het verteld worden? Het gaat om zijn hemelvaart. Hoezo gaat hij naar de hemel? Johannes Evangelie, hè? Want daar zijn we eigenlijk, hè? Hoezo gaat hij naar de hemel? Nou, eenvoudig, omdat hij daar vandaan kwam. Ik ben van boven, zei de Heer. En dus ga ik daar ook naartoe. En hier staat het ook. Oftewel, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Maar daarna is dat woord, namelijk het licht der wereld, weer uit de wereld verdwenen. En dan ben ik weer in Johannes 3, in het gedeelte wat we eigenlijk onder handen hebben. Want dat spreekt daarover. Zie. En hier staat het zelfs twee keer. Er staat, als hij is opgevaren, dan is hij dus ook eerst nedergedaald. En vers 10, en die nedergedaald is dezelfde ook die opgevaren is. Inmiddels is het trouwens gebeurd. Ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En met name ook die profetie. En leuk dat er staat alle dingen, meervoud. Want het is één ding dat hij deze dingen vervult aan Israël. Het is een ander ding. En dus wordt het meervoud dat hij deze dingen ook vervult aan de gemeente. Meervoud, ja. Dat meervoud, maar dat heeft hier ook niet veel mee te maken. Maar daar moet ik nou aan denken. Dat meervoud vind je bovendien ook zo aardig terug in Handelingen 15. Bekende gedeelte van dat Jacobus het woord heeft en zegt, hij citeert ook uit het Oude Testament. Hij zegt in vers 14 van Handelingen 15, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is. Kortom, vers 14 zegt eerst de roeping van de gemeente en vers 16 en 17 zeggen en daarna de roeping van Israël van het overblijfsel. En als commentaar vers 18, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dat is een meervoud, namelijk niet alleen maar de gemeente, of de kerk zoals het zo mooi heet, maar niet alleen de gemeente, maar het is de gemeente en Israël en de volkeren in die volgorde. Eerst de gemeente uit de heidenen, daarna het wederopbouwen van de tabernakel van David, dat is gewoon Israël eigenlijk. En dan vers 17, opdat de overblijvende mensen, het overblijfsel, en dat zijn de volkeren uiteraard. Vers 14 is voltooid aan het einde van deze bedeling, dat is het begin van de 70ste week van Daniël. Vers 16 wordt voltooid aan het einde van de, week van Daniël en vers 17 wordt vervuld nog 33 jaar later. Dat is ongeveer een wat al te schematische indeling, maar niettemin is het zo, dat zo kun je het makkelijk onthouden. En goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend, meerdere dus. Zodat de uitdrukking alleen al van vers 18 betekent dat er dus ook werken zijn die bij God wel bekend waren, maar bij de mensen niet. Want het duidt dus uitdrukkelijk op die verborgene dingen. Maar goed, ik probeer de draad zoveel mogelijk vast te houden in Johannes 3, dus ga ik weer naar terug. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. En dat is dus commentaar op Psalm 68, waarmee verklaard wordt dat Psalm 68 vers 19 spreekt over de Messias. Die zal nederdalen en weer naar de hemel teruggaan. En dat zegt Efeze 4, dus net zo. Precies hetzelfde commentaar. Zodat je niet meer moet beginnen met die gevangenis, dat is het dodenrijk. Of nedergedaald in de nederste delen der aarde is ook het dodenrijk en dat soort dingen. Want dat heeft het niets mee te maken. Ik ken dat leer wel, dat heb ik vroeger ook zo geleerd namelijk. Dat het om het dodenrijk gaat en weet je veel wat allemaal. Het paradijs. Maar het is niet waar, die gevangenis is gewoon de gemeente.
Wat doe je dan met die tekst dat ik zal nog geen zoek en ziel in de hel niet verlaten?
Nou, dat betekent dat hij uit de dood zou opstaan. Dat hebben we net gelezen, Handelingen 2, toch, of niet? Ja. Nee, maar er is een lering, die kom je nogal eens tegen, dat het hele dodenrijk, met alles wat erop en aan is, en in is vooral, helemaal verplaatst zou zijn naar de hemel of zo. Zodat Abraham en de arme Lazarus, en hoe ze maar heten mogen, inmiddels ergens in de hemel dood zijn, blijkbaar. Of misschien toch al lijden, weet ik nooit zo goed hoe je dat dan zeggen moet. Maar dat is een onbijbelse gedachte. Bovendien, dat vers in Efeze 4 spreekt er niet over, want daar gaat het niet over. Het gaat over de gemeente. Het staat per slot van rekening niet dat God in het dodenrijk mensen gaven gegeven heeft om apostel, profeet, evangelist, herders, leraars te zijn. Dat kan dus niet. Die gevangenis is niet het dodenrijk, maar is gewoon de gemeente zelf. Het probleem is alleen dat velen natuurlijk niet geneigd zijn om de gemeente als gevangenis te beschrijven. En daarom deze dingen met gemak over het hoofd zien. Maar echt, het is helemaal geen probleem. Wij waren in ballingschap, we zijn het nog. Maar de ballingschap is nou een andere. Eerst waren we vreemd van het burgerschap Israël, nu niet meer. Maar het burgerschap Israël wat we nu hebben ontvangen is toch een hoger burgerschap. Dat wil zeggen een hemels en niet een aards. Zodat we nog steeds buiten het natuurlijke Israël staan en dus in ballingschap zijn. Dat is één manier om het te verklaren dan. Maar waar het om gaat is dat heel die kwestie van de hemelvaart van Christus en al wat daarmee samenhangt, behoort tot de verborgene dingen en met name is het de basis voor de roeping van de gemeente. Het is de basis van de verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods. Voordat hij op aarde verhoogd zou worden, is de basis voor de roeping van de gemeente uit de wereld en uit de heidenen. Een gemeente dan die zelf hemelsburgerschap ontvangt in het hemelse. Maar ja, als je de aardse niet gelooft, hoe zou je het hemelse geloven? Dat is het verhaal, hè? Zodat, dat is leuk, als je nou vers 12 en 13 van Johannes 3 weer achter elkaar zet, dan zie je dus dat die uitspraak uit Psalm 68 vers 19 eerst een toepassing heeft op Israël, op een of andere wijze. Dat is de aardse toepassing. En daarna een hemelse toepassing heeft op de gemeente nu. En dat is meer spreken, meer uitdrukkelijk uiteraard. Maar dat is de volgorde. Beide dingen zijn waar. Dat geldt voor al die oud-testamentische profetieën. Nou. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen is een van de termen voor de Messias, maar daar hebben we het al eens over gehad. En er staat er nog achter, die in de hemel is. En dat is, dat is dan die toevoeging die erbij moet en die natuurlijk weg kunt halen, hoef je hem niet te verklaren. Ik laat hem liever staan, want ik heb er helemaal geen problemen mee. De gedachte is namelijk bij de uitdrukking die in de hemel is, dat hij inderdaad hemelsburgerschap heeft. Waar zijn wij als gelovigen? Ja, daar krijg je twee antwoorden, dus hartelijk dank. Hier op aarde, net als de Heer Jezus, en toch staat er van ons dat we hemelsburgerschap hebben ontvangen, met Christus gezet zijn in de hemel. Beide dingen zijn waar, nu voor ons, maar beide dingen zijn ook waar voor de Zoon des Mensen. Hij was wel op aarde, was wel uit de hemel nedergedaald, maar niettemin had hij hemelsburgerschap en had hij daar een positie. Die hij dan weliswaar vrijwillig opgegeven had, maar hij bleef hem daar houden. En als het dan nog moeilijker wordt, en dat wordt het af en toe, als het nog moeilijker wordt, dan krijgen we het nog van doen met die uitspraken dat waaruit blijkt dat de Heer, Jehovah uit het Oude Testament, niemand anders is dan Jezus Christus. Terwijl we van Jezus Christus lezen dat hij bidt tot de Heer in de hemel. Nou is de vraag, waar is de Heer dan? En is het antwoord, zowel op aarde als in de hemel. En als die Heer de Zoon des Mensen is, dan kun je dus zeggen, hij is nedergedaald uit de hemel en toch is hij in de hemel. Ja, moeilijker kan ik het niet maken. Hè? Maar makkelijker ook niet, want dat is met ons ook zo. Precies ene, wij zijn op aarde, zichtbaar aanwezig, tastbaar aanwezig. Nee, we lopen wat tegen elkaar op. Bijzonder tastbaar aanwezig, maar niettemin in de hemel. En over die hemel staat, natuurlijk als wij het uitleggen, dan zeggen we, ja, we hebben in de hemel een positie, een erfenis ontvangen, we zijn daar ingeschreven. Maar het is een verzwakking van het verhaal, want er staat, wij zijn daar. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Dat is dus veel sterker dan wij het ons voor kunnen stellen. Hoewel, met een beetje moeite kunnen we ons het ook nog wel voorstellen, maar andere keer doen we dat weer. Nou, en zo dan komen wij bij vers 14, dat is leuk, want dan krijgen we nog een oud-testamentische schriftplaats. Dan moet je eens opletten voor de aardigheid, hè, dat zeg ik me zo tussendoor. dat in Handelingen 2 worden ook minstens 2 psalmen aangehaald. In Handelingen 13, over de opstanding van Christus, worden ook minstens 2 schriftplaatsen aangehaald. In Hebreeën 1 zijn het dus nog veel meer dan 2 schriftplaatsen die aangehaald worden voor de verhoging van Christus ver boven de engelen. Het hele hoofdstuk vanaf vers 4 spreekt daarover. Hè? Allemaal oud-testamentische schriftplaats over de verhoging, en dus hemelvaart van Christus, door de hemelen heen tot boven de engelen. Nou, hier vind je er dus ook 2, want je moet altijd minstens 2 schriftplaatsen hebben. Of minstens 2 getuigen hebben. Hier vind je er ook 2. De ene was Psalm 68, vers 19, wat een tamelijk letterlijke uitspraak is over de hemelvaart. Tamelijk letterlijk. Maar die van vers 14 hier is echt typologie. En er wordt gewoon een overstapje gemaakt, dat moet je even merken. Psalm 68 is tamelijk letterlijke taal. Want daar staat, opgevaren zijn er naar de hoogte. Nou ja, hoogte, hemel, dat hoeft niet hetzelfde te zijn natuurlijk. Maar, hè, maar het is tamelijk letterlijke taal. Het brengt ons een eind in de goede richting in elk geval. Maar daarna wordt overgegaan naar taalgebruik dat helemaal niet letterlijk is. En zo hoort het eigenlijk ook, want daar vinden we juist de hemelse waarheden in terug. Als er staat, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Leuk hè, Psalm 68 zei, opgevaren zijn naar de hoogte. Maar hier in Johannes wordt hoogte opgevat als hemel. Maar op het begrip hoogte wordt wel degelijk ingegaan, maar in het volgende vers pas, het volgende beeld. Namelijk, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft.